Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil u graag meenemen vanavond naar 1 Koningen. Wij komen terecht in 1 Koningen 17. Ik lees vanaf vers 1, waar staat: En Elia de Tisbiet van de inwoneren van Gilead zeide tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: Ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: Maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: Haal mij toch een weinig waters in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: Haal mij toch ook een beet broods in uw hand. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meels in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng mij dien hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heere dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover. En dit is dan nog een abrupte begin van het optreden van Elia. Hetgeen dan meteen ook de opening is van een belangrijke periode, moet ik zeggen, uit de geschiedenis van Israël. Een periode die plaatsvond in de dagen van de koningen, waarbij deze Elia en later opgevolgd door Elisa, waarbij die beiden dus inderdaad nogal van zich deden spreken onder het volk en zelfs ook in het buitenland, want daar gaat het in het bijzonder dan ook nog om. Tekenen dus, reeksen van tekenen die daar gedaan werden. We hebben in het verleden al eens vastgesteld dat wonderen en tekenen in de Bijbel in het bijzonder voorkomen in de dagen van Mozes en daarna Jozua. Vervolgens in de dagen van Elia en Elisa. En daarna uiteraard in de dagen van de Heer Jezus, die dan weer wordt opgevolgd door zijn discipelen. 3 perioden van wonderen. Het punt is ook dat deze beide Oud-testamentische periode van wonderen uitdrukkelijk rechtstreeks samenhangen met de Nieuw-testamentische periode. Dat wil zeggen, ze spreken feitelijk over dezelfde dingen. En de belangrijkste overeenkomst is natuurlijk dat Mozes en Jozua en daarna ook Elia en Elisa een type zijn van Jezus Christus. Nou, precies zoals ik het zeg. Ik gebruik met opzet dan 2 namen voor de Heer Jezus. Jezus Christus, waarbij ik eraan denk dat Jezus degene was die kwam in vernedering en leed en stierf, maar dat hij als de Christus werd opgewekt uit de dood en werd aangesteld aan Gods rechterhand, zoals we dat uitgebreid in het Nieuwe Testament lezen. En zo'nzelfde kwestie van opvolging vinden we ook inderdaad bij Mozes en Jozua en bij Elia en Elisa. Dat wil zeggen dat die geschiedenis in de eerste plaats natuurlijk van alles ons meedelen, op bijzondere wijze dan natuurlijk, over de komst, de eerste komst van de Messias, of de komst van Christus, waarbij hij zou lijden en vervolgens zijn heerlijkheid ingaan, want tot op zekere hoogte natuurlijk is dat in het verleden gebeurd. Deze geschiedenissen zelf dus staan vol met tekenen. Dat is eigenlijk het kenmerkend voor de geschiedenis van Elia en Elisa. Van prediking lees je niet zoveel, van tekenen die gedaan werden wel. En ook deze tekenen spreken uiteraard rechtstreeks over nieuwtestamentische tijd. In het Nieuwe Testament overigens wordt ook uitgebreid verwezen aan de ene kant naar Mozes en voor een deel ook naar Jozua, maar in ieder geval uitgebreid naar Mozes. Daarnaast wordt ook inderdaad nogal eens wat keren verwezen naar Elia, omdat hij nou eenmaal ook een speciaal type is van Christus. Vandaar dat deze geschiedenissen ook rechtstreeks verband leggen met nieuwtestamentische tijd. En zoals ook eerder vastgesteld, de tekenen en wonderen in de Bijbel hebben als belangrijke functie bepaalde nieuwtestamentische waarheid te verbergen. Dat wil zeggen dat de tekenen zonder meer altijd spreken over het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament in het algemeen, maar in het bijzonder natuurlijk over dat deel van het Nieuwe Testament dat geacht wordt verborgen te zijn. Dus misschien wel aardig om dat aan het begin van de avond dan nog eens op te merken. Het punt is natuurlijk dat het Nieuwe Testament als zodanig gewoon in het Oude Testament werd aangekondigd. Daar is niks bijzonders aan, er is ook niks geheimzinnigs aan. Want als we spreken over het Nieuwe Verbond, dan wel het Nieuwe Testament, wat in de Bijbel trouwens volstrekt hetzelfde is. Wanneer we spreken over het Nieuwe Verbond, dan leert het Oude Verbond, het Oude Testament daarvan dat het zal aanbreken bij de komst van de Messias, dat er een einde gemaakt zal worden aan het Oude Verbond, in bijzonder dus het Oude Verbond, namelijk de wet. Het zou beëindigd worden, zou een nieuw verbond aanbreken, wat beschreven wordt ook als een eeuwig verbond, in die zin dat het Oude Verbond weliswaar zou verdwijnen, maar het Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond niet, daarom heet het ook een eeuwig verbond. Het heet vervolgens ook een verbond des vredes, omdat het inderdaad vrede zal brengen. In de eerste plaats tussen God en de mens, en in de tweede plaats natuurlijk tussen de mens en de volkeren onderling. Een verbond des vredes dus. Dat zijn geen nieuwe dingen, laat ik het zo zeggen. Het zijn dingen die in het Oude Testament uitgebreid en ook letterlijk aangekondigd en besproken worden. En eigenlijk is het zo dat het Nieuwe Testament, dat Nieuwe Testament namelijk het nieuwe deel van de Bijbel, zullen we dan maar zeggen, dat daar ook nauwelijks meer over spreekt. Om de eenvoudige reden dat het ook nergens voor nodig is eigenlijk. Spreekt er wel over, maar eigenlijk maar heel weinig. Omdat de zaligheid voor Israël en de volkeren, het aanbreken van het Messiaanse Rijk, de uitstorting van de geest op alle vlees, zoals het allemaal heet, zijn allemaal dingen die in het Oude Testament ook al genoemd werden. En dit heeft dus geen enkele zin om die in het Nieuwe Testament apart te bespreken. Waar het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, primair over gaan, is juist over de andere, namelijk hogere toepassing van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen dat het dan ook spreekt over het Nieuwe Verbond, maar in een toepassing van het Nieuwe Verbond niet op Israël en de volkeren in een geopenbaard koninkrijk, maar het spreekt in het bijzonder over de gemeente, geroepen uit Israël en de volken in een verborgen koninkrijk met een hemelse roeping en erfenis. Kortom, normaal gesproken spreekt het Nieuwe Verbond over aardse dingen, de uitwerking van het verzoeningswerk van Christus op aarde, terwijl de nieuwtestamentische boeken speciaal de hogere toepassing van deze dingen vermelden. En dan, daardoor hebben die boeken natuurlijk ook zin, omdat er inderdaad dingen in gevonden worden die we zomaar in het Oude Testament niet lezen. Dat neemt echter niet weg dat die hogere toepassing van het Nieuwe Verbond op de gemeente wel degelijk ook ontleend kan worden aan het Oude Testament, maar het gebeurt dan op een andere wijze. In de eerste plaats door een hogere betekenis te geven aan de profetieën als zodanig, maar bovendien wordt veel van die waarheid rechtstreeks ontleend aan de typologie van het Oude Testament en het bijzondere, de tekenen en wonderen, hebben daarin een functie. Dat wil zeggen, al die tekenen spreken allemaal over de bijzondere tijd waarin wij leven, waarin het koninkrijk aan Israël officieel, dat wil zeggen aan het Joodse volk in elk geval, niet is geopenbaard geworden, maar waarbij wel degelijk dat koninkrijk is opgericht en gezocht zou moeten worden in de eerste plaats omdat het verborgen is, en bovendien zou het gezocht moeten worden niet in het bekende Israël, maar juist daarbuiten. En daar gaat het hier in deze geschiedenis zelfs wel heel in het bijzonder om, want het eerste wat ons opvalt is dat daar Elia aan ons wordt geïntroduceerd, want we komen hem hier voor het eerst in de Bijbel tegen, in 1 Koningen 17 vers 1, en er is nog eigenlijk helemaal niks gebeurd, of de man verdwijnt inderdaad het land uit, eerst een klein eindje het land uit en daarna zelfs een heel eind het land uit. En de dingen die hij dan doet, die vinden dan ook inderdaad plaats, niet in het land, maar inderdaad buiten het land. Elia de Tisbiet staat er, van de inwoneren van Gilead zij tot Achab, en dat was de toenmalige koning. Van die koning wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat hij dat het zo'n beetje de meest goddeloze koning is die Israël ooit gehad heeft. En met name moet ik daarbij op wijzen dat het dan nog gaat zelfs over, niet over Israël in het algemeen, maar in het bijzonder over de 10 stammen, want daar gaat het over. Achab was koning over het noordelijke rijk, heet zoiets, het 10 stammenrijk. Maar hij is eigenlijk een voorafschaduwing van de meest goddeloze koning die Israël ooit zal kennen, want die moet nog komen. Zeg maar gewoon van de antichrist, daar komt het ongeveer op neer. Hij speelt verder in de geschiedenis niet zo'n erg grote rol, maar hij is in ieder geval de grote tegenstander van de Heer. Daar komt het op neer. En het blijkt ook dat als later erover gesproken wordt, verder in de geschiedenis, over de verdere geschiedenis van Israël, de verdere koningen, dat er heel vaak terugverwezen wordt naar deze Achab, want wordt er gezegd, ze doen allemaal wat Achab ook deed. Het zat in de familie en het was er ook slecht meer uit te krijgen, was de gedachte. Elia de Tisbiet. Een eigenaardige naam is dat trouwens, want Elia betekent, de Tisbiet betekent zoveel als de terugkerende. Elia is eigenlijk gewoon de samentrekking van de namen van God en Jehovah, Elohim en Jehovah aan elkaar. God, namelijk Jehovah. En de Tisbiet, wel waar, dat moet een plaats geweest zijn, maar we weten toch niet waar dat was, dus er valt ook niks over te zeggen. Maar dat betekent de wederkerende. Dus een belofte van dat hij zou wederkeren. Dat is eigenlijk het verhaal. En daarom is het ook niet opmerkelijk dat het verhaal opent met dat hij inderdaad verdwijnt. Een Tisbiet keert per definitie weder, omdat dat nou eenmaal de betekenis van zijn naam is. Maar hij kan alleen wederkeren als hij eerst verdwijnt. En dat is ook inderdaad wat met Elia gebeurt. Niet alleen hier overigens, maar later nog eens een keer. Hij verdwijnt dus inderdaad van het toneel. En hij kondigt daarbij bovendien aan dat het niet zou regenen. Er zou geen regen of dauw zijn. En de consequentie daarvan is in de natuur en in dit soort landen in elk geval nog altijd, dat er dan niet alleen droogte heerst, maar dan ook daadwerkelijk hongersnood. Zodat als er geen water komt, heeft men meteen gebrek aan dat waar het water nou eenmaal een beeld van is, namelijk leven. En als er geen dauw of regen komt, dan verarmt het land en het volk, en het zou in principe sterven van de honger. Het is een verschijnsel wat we vele malen in de Bijbel tegenkomen trouwens, hongersnood in het land, met name in Israël. Denk aan de geschiedenis van Abraham, die was ook nog maar nauwelijks in het land en toen brak er een hongersnood uit en de man moest naar het zuiden, naar Egypte. En later daar raakte hij bijna zijn vrouw kwijt, zo was dat. En een paar jaar later, toen gebeurde hetzelfde in de dagen van Isaac. Toen brak er ook, was er ook droogte, brak ook hongersnood in het land. En Isaac ging ook een eind naar het zuiden. Nog net niet naar Egypte, maar net voor Egypte. Die kwam namelijk bij de Filistijnen terecht. En daar raakte hij ook bijna zijn vrouw kwijt. Dat was precies hetzelfde verhaal. En keerde vervolgens weer terug naar het land. En de betekenis is altijd dezelfde. Dus er een die je langzamerhand gewoon vanzelf moet weten. Mag eigenlijk niet meer nodig zijn dat ik dat nog moet zeggen. Want de gedachte is daarbij gewoon aan onze tegenwoordige bedeling. Waarbij het leven uit Israël verdwijnt. Althans uit het land, althans uit het bekende Israël, of hoe je dat maar zegt. En wanneer men dan toch in leven moet blijven, is men gedwongen inderdaad het land te verlaten. Daar komt het in de praktijk op neer. En als het gaat over Israël, dan moet men al gauw inderdaad vluchten naar Egypte. Zoals het geval van Abraham. Of in ieder geval in de richting van Egypte, zoals het geval van Isaac. En ik ga daar nou maar niet verder op in. Maar precies hetzelfde wordt hier uitgebeeld. Namelijk, er zal droogte zijn, er zal hongersnood zijn in Israël zelf. Zodanig dat ook de profeet zelf inderdaad het land moet verlaten. En waar we vaststellen dat Elia eigenlijk gewoon een type is van de Heer zelf, moeten we ook vaststellen dat de Heer hier inderdaad het land moet verlaten en inderdaad zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Een perfecte beschrijving van de dagen waarin wij leven, de dagen waarin de Heer inderdaad in ieder geval voor Israël verborgen is. Want zo wordt dat nou eenmaal in de schrift omschreven. De aardigheid is bovendien ook dat deze geschiedenis zelf ook rechtstreeks wordt aangehaald bij meerdere gelegenheden trouwens in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats is dat al zo in Lucas 4. Wat ons al een belangrijke heenwijzing geeft naar de betekenis van deze geschiedenis. Lucas 4. Waar de Heer, althans binnen het Lucas-evangelie, voor het eerst min of meer in het openbaar optreedt. Zijn eerste toespraak die we hier vermeld vinden in elk geval. In de synagoge van Nazareth, zijn woonplaats feitelijk. Geboorteplaats mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het scheelde niet veel. Hè? Zijn woonplaats. En daar in de synagoge leest hij voor uit de boekrol van Jesaja. In Jesaja 61 vanaf vers 1 leest hij, en dat vinden we hier vermeld in vers 18 van Lucas 4... Maar de Heer leest, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En daarna staat er uitgebreid dat de Heer het boek dicht doet, de rol doet hij toe, en teruggeeft aan de dienaar en vervolgens ging zitten, met als gevolg dat iedereen hem bleef aanstaren. Staat er allemaal bij. Zodat het toch een opmerkelijke gebeurtenis is. De Heer houdt op te lezen, geeft het boek weg en gaat zitten zonder er ook maar iets van te zeggen. En er komt dan nog bij, maar dat kun je hier niet zien, er komt er nog bij dat de Heer midden in de zin eigenlijk ophoudt te lezen. En dat is nog het meest merkwaardige. En dan heb je weer precies zoiets. Want wat hij niet las, hij las namelijk om te verkondigen, om te prediken het aangename jaar des Heren. En de zin gaat verder in Jesaja 61 met en de dag der wraken onze Gods. En dat zijn twee totaal verschillende dingen, lijkt mij. Hè? De aangename jaar des Heren en de dag der wraken onze Gods zijn twee totaal verschillende, zelfs tegengestelde dingen. Betekenis daarvan is betrekkelijk eenvoudig. Al wat hier aangekondigd wordt en wat de Heer aankondigt, is immers van toepassing op onze dagen. Dat wil zeggen, de Heer predikt gewoon het nieuwe verbond. En het aangename jaar des Heren, de aangename tijd moet ik eigenlijk zeggen, want dat is toch in het algemeen de betekenis van de uitdrukking. Die aangename tijd is inderdaad de tijd waarin wij leven. En verder moet gezegd worden dat de dag der wraken onze Gods, die ook zou komen, maar die de Heer hier niet, uitdrukkelijk niet noemt, dat is de tijd van na de opname van de gemeente, namelijk de dag des toorns, of hoe het maar heten mag, de dag der wraken onze God is een vaste term. In Openbaring heet het de dag des toorns en wij noemen het meestal gewoon de grote verdrukking. Weer ontleend aan weer een ander schriftgedeelte, maar het is hetzelfde. In eerste plaats is het opmerkelijk dat de Heer hier ophoudt met lezen. Daarmee kondigt hij inderdaad aan dat die dag der wraken onze Gods nog niet aan de orde was. Het aangename jaar des Heren wel, wel degelijk wel. Maar de dag der wraken, de grote verdrukking, dus nog niet. En verder geeft hij demonstratief het boek terug en gaat zitten zodanig dat iedereen in de synagoge op hem ziet in afwachting van wat hij zou gaan zeggen. Daarna ging hij inderdaad wat zeggen, maar het liet inderdaad een poosje op zich wachten. En daar gaat het om, die positie van de Heer gezeten in de synagoge, terwijl men allen naar hem kijkt. Ook dat is een beschrijving van onze bedeling. De Heer onderbreekt eigenlijk waar hij mee bezig is, onderbreekt niet alleen het lezen, maar gaat ook daadwerkelijk zitten. Dus er valt een pauze in de bijeenkomst. Dat is een ander woord voor synagoge gewoon. Hè. Er valt een pauze in de bijeenkomst. En daarna spreekt de Heer pas verder en zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan nog blijft de poosje stil, want er staat er, en ze gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe het ook hier in uw vaderland. En hij zei, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En daar verwijst de Heer dus meteen naar de geschiedenis van Elia. Waar het hier om gaat, is dat men in de eerste plaats moet wachten op wat de Heer gaat zeggen. En de reactie van het publiek is merkwaardig genoeg. Ik heb het weer niet uitgezocht, het onderwerp. Het kwam gewoon op mijn lijstje voor. Hè. Maar het antwoord is merkwaardig genoeg. Is deze niet de zoon van Jozef? Ja, dan weet ik nooit wat ik dan meteen zeggen moet. Maar bedenk dan, toen Abraham uit het land moest vluchten, omdat er hongersnood was in het land. Hij was net aangekomen, maar hij moest uit het land vluchten naar Egypte. Dan is dat uiteraard, om daar in leven te blijven, dan is dat uiteraard hetzelfde Egypte waar Jozef later terecht kwam. En dat was ook met opzet, omdat, wat ik net nog niet genoemd heb, was dat later in de dagen van Jacob en zijn zonen ook hongersnood uitbrak. Hè. Ik noemde het Abraham, Isaac, maar in de dagen van Jacob brak ook hongersnood uit in het land. En toen hoorden zij dat er in Egypte voldoende koren was. En toen verschenen de broers van Jozef, dus hè, de zonen van Jacob, verschenen in Egypte om daar koren te halen. En zie daar ontmoeten ze Jozef weer. Dat bleek inderdaad Jozef te zijn. Met andere woorden, als er hongersnood is in het land, dan zeggen de Fransen cherchez la femme, maar dat zeggen ze in een ander verband. En wij zeggen zoek Jozef. Er moet Jozef ergens wezen. En dat gebeurt hier prompt ook. Wanneer gesproken wordt over een onderbreking, over het verschil tussen het aangename jaar des Heren en de toekomstige dag der wraken onze Gods. En als in de tussentijd de Heer gaat zitten, zeggen de mensen, is toch... Dat is Jozef. Ja, inderdaad. Want als er hongersnood in het land is, dan zal men het land moeten verlaten. En dan komt men hoe dan ook op een of andere wijze terecht bij Jozef. Dan wel de zoon van Jozef, dan wel bij de Heer Jezus Christus. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan het verhaal. Maar niet in mijn, dat is het wel. Het is opmerkelijk genoeg dat de naam hier genoemd wordt. Want met het verhaal verder, hier, de geschiedenis, heeft het heus niks te maken. Het is een volstrekt onbelangrijk detail, behalve dan wanneer er nog wat meer achter zit. En dat is natuurlijk ook zo. En als de Heer dan verder spreekt hier in Lucas 4, dan zegt hij, gij zult ongetwijfeld tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Zo van, doe nou hier in uw woonplaats, doe nou ook eens die wonderen, en de Heer doet het niet. Waarom hij dat niet doet, dat lijkt me voor de hand te liggen. Dat heeft hij bij andere gelegenheden alles verklaard waarom hij geen wonderen deed. Staat er ook gewoon, want er staat er. Hij kon al daar niet vele wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dikwijls verkeerd geïnterpreteerd. Maar dat betekent gewoon dat wonderen alleen gedaan worden aan degene die geloven. Als er iemand dus genezen wordt door de Heer, dan gebeurt dat in ieder geval op grond van geloof. En in veel gevallen staat het er ook bij. Er staat er zelfs bij. Uw geloof heeft u behouden of woorden van gelijke strekking. Op grond van geloof. De verkeerde interpretatie die eraan gegeven wordt aan die uitspraak, dat hij geen wonderen kon doen vanwege hun ongeloof. De verkeerde interpretatie is dat de Heer de zogenaamde kracht van geloof van mensen nodig zou hebben op een of andere mystieke wijze om een wonder te kunnen verrichten. Als er te weinig gelovigen aanwezig zijn, dan zou er te weinig geest of te weinig kracht, geloofskracht of wat er maar zijn mag aanwezig zijn om een wonder te kunnen doen. Met andere woorden, de Heer kon niet zelf, maar had er andere gelovigen bij nodig en met vereende geestelijke inspanning, geloofskracht, zou men dan iets voor elkaar kunnen krijgen. Dat is een misverstand, want dat leert de Bijbel niet dat het zo werkt. Het is andersom. Waar het om gaat is dat de Heer alleen gelovigen geneest. Wonderen doet ten behoeve van of aan gelovigen. En hier doet hij geen wonderen. Dat is punt 1. We mogen tegelijkertijd vaststellen dat dat dus zal zijn omdat er inderdaad geen gelovigen zijn. En dat blijkt ook uit wat de Heer vervolgens zegt. Want hij zegt, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is, vers 24, in zijn vaderland. Dat is een verwijzing trouwens naar het Oude Testament, naar de geschiedenis in het Oude Testament, waar profeten ook gewoonlijk vervolgd werden. En buiten Jeruzalem gejaagd werden op zijn minst, maar dikwijls ook gedood werden, want dat is wat later ook nog bij gelegenheid gezegd wordt. Ook dat is kenmerkend voor de situatie van Israël, want het vindt zijn rechtstreekse vervolg in de verschijning van de Heer Jezus zelf, de grootste profeet aller tijden, de profeet van het nieuwe verbond moeten we eigenlijk zeggen, en ook die profeet werd buiten Jeruzalem gebracht en daar gedood. Maar op een kleinere schaal betekent het gewoon dat men ook in Nazareth dus niet zou geloven. Maar het is allemaal een beeld van onze dagen, waarin de Heer door Israël verworpen werd, althans door het Joodse volk verworpen werd, aan wie hij speciaal verschenen was, waarin hij thuis hoorde. Dat was zijn vaderland, of je vadervolk mag zeggen, weet ik niet, het zal wel moedervolk zijn. Maar laten we zeggen, het was zijn vaderland, daarin hoorde hij thuis, maar daarin geloofde men niet, op enige uitzonderingen na, overigens. Maar als ik zeg, daarin geloofde men niet, dan sluit ik gewoon aan bij wat de schrift er zelf over zegt. Dat namelijk het volk als zodanig ongelovig was. Maar de situatie hier in Nazareth is daar een uitbeelding van. En dan zegt de Heer, geen profeet is aangenaam in zijn vaderland, maar ik zeg u, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het land, maar tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarfat, Sarepta in het Grieks dan, Sidonis, namelijk bij Sidon, Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En daarmee verwijst de Heer dus inderdaad naar een geschiedenis uit het Oude Testament, waarbij de Heer hulp zou bieden via de persoon van Elia, maar die hulp werd niet geboden aan iemand in Israël, kennelijk omdat er in Israël niet iemand was die daarvoor een aanmerking kwam, geen gelovigen zullen we zeggen, geen behoeftigen. Maar wel werd hij gezonden naar iemand in het buitenland. En dat is precies de beschrijving van de situatie in onze bedeling, waarin het evangelie van de Joden werd weggenomen. Het staat letterlijk zo in Handelingen 28 natuurlijk, onder andere moet ik zeggen hoor. Maar dat is de bekendste uitspraak, denk ik. Het staat letterlijk in Handelingen 28 dat het evangelie, de zaligheid als zodanig, van de Joden werd weggenomen en werd gezonden naar heidenen die zouden horen. Want zo staat het daar, zegt Paulus daar tegen de Joodse leidslieden in Rome. Het zij u bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. Bij een andere gelegenheid zei de Heer het zelf ook al, naar aanleiding van een gelijkenis over een wijngaard, die weliswaar vrucht opbracht, maar de vrucht werd niet afgeleverd door de arbeiders, hè. Werd de vrucht niet afgeleverd aan de eigenaar. En toen is het commentaar dat de wijngaard zou gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten zou voorbrengen. En dat is precies wat er gebeurd is. Populair gezegd, het werd weggenomen van de Joden en het werd gegeven aan de heidenen. En dat is wat de Heer hier aankondigt in Lucas 4, maar het komt overeen met wat we lezen in 1 Koningen 17. Maar het komt ook overeen met die geschiedenissen die ik er straks al heb aangehaald. In ieder geval met de geschiedenis van Abraham, die inderdaad naar Egypte moest. Buitenslands kon hij in leven blijven, in het land niet. Hoewel hij dus juist was aangekomen, zeg ik nogmaals. Isaac ligt iets moeilijker om dat uit te leggen, dus die sla ik voor het gemak over. Die ging niet helemaal naar Egypte. Dat maakt het in dit verband wat lastig uit te leggen. Maar in het geval van Jacob en zijn zonen is het verhaal inderdaad weer dat men het land uit moest en daadwerkelijk naar Egypte moest. Want daar had men wel eten, maar in het land niet. En iets dergelijks vinden we hier ook. Wel in het buitenland, maar niet in het land. Dan ga ik terug maar even naar... ik blijf nog even bij Lucas 4, ik ben er nou toch. Want daar staat nog een voorbeeld. Het eerste voorbeeld uit vers 25 was het voorbeeld van Elia. En in vers 26 vinden we het voorbeeld van... of vers 27 vinden we het voorbeeld van Elisa. Waar staat, er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan de Aman de Syriër. Dat was een paar jaar later dus. Maar weer ging de zaligheid naar een buitenlander. En de Joden begrepen precies waar de Heer het over had. Want er staat in vers 28, zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit. Ze deden precies wat de Heer aankondigde, wat de Heer ook gezegd had dat altijd gebeurde, ook in het Oude Testament. Zij wierpen hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen. Om te stenigen dus, want zo vindt de steniging plaats. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. Hoe hij dat deed weet ik niet, maar niettemin hij zag kans om dat te doen. Ja, er staat niet bij hoe hij dat deed. Maar hij ging inderdaad weg. Hij kwam te Capernaum enzovoorts. Nou goed, Daar hebben we het dan verder niet over, maar het principe moet duidelijk zijn. In principe wat in het Nieuwe Testament meteen wordt aangehaald, wat we hier ook in 1 Koningen 17 vinden. En het merkwaardig is dat die beschrijving van dat men het land uit moet om buitenslands in leven te blijven, die hele zo'n geschiedenis is bijna, vindt bijna steeds plaats helemaal aan het begin van een veel groter verhaal. Abraham kwam uit der Galdeeën, nou ja, uit Haran, maar dat doet er nou niet toe. Hij kwam in Kanaan aan. En meteen moest hij door naar Egypte. Maar zijn aankomst in Kanaan is uiteraard in de eerste plaats heel eenvoudig een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. De eerste komst van Christus, daar komt het gewoon op neer. En dan meteen moet hij het land verlaten en komt hij terecht in Egypte. Is een uitbeelding van hoe dat nieuwe verbond weliswaar aanbreekt, maar niet meteen in Israël, niet meteen in het beloofde land, maar inderdaad eerst in het buitenland. En van daaruit pas keerde Abraham terug naar Canaan om daar te wonen bij Beersheba en hoe het allemaal maar heten mag. De geschiedenis van Israël is precies hetzelfde, want de geschiedenis van Israël als volk begint eigenlijk bij de zonen van Jacob. Jacob die tot een groot volk wordt, 12 zonen en de rest van de familie. En meteen moet inderdaad de hele familie naar Egypte om pas later uit Egypte, ja, meer dan, hoe was het, meer dan 215 jaar later. Maar goed, pas jaren later dus uit Egypte verlost te worden en dan naar Canaan te gaan. De betekenis daarvan is volstrekt hetzelfde. Het nieuwe verbond zou moeten beginnen, daar is dan dat volk van God. Maar eerst is het volk niet in het land, maar inderdaad in het buitenland. En in dit geval ook inderdaad onder Jozef. En wat ik nou bijna zou vergeten, is natuurlijk dat toen de Messias werkelijk kwam, de Heer Jezus, in zijn eerste komst, en geboren werd in Bethlehem, toen moest hij meteen vluchten naar Egypte. En wie was daar nog meer? Jozef, jawel, zijn vader Jozef. Maar niettemin, daar was Jozef inderdaad, en daar bleef hij 2 volle jaren om pas daarna terug te keren en te wonen in Nazareth. En dan heb je dus precies hetzelfde beeld. Als de Messias verschijnt, wordt er eerst een omweg gemaakt. De omweg loopt in het algemeen via het buitenland. Maar als het een beetje bijzonder wordt, dan gaat het via Egypte. En dat komt omdat Egypte natuurlijk in de typologie zo'n belangrijke rol speelt. Maar daar hebben we het nou nog maar even niet over. Het komt trouwens hier in 1 Koningen 17 ook niet voor. Maar het bevestigt inderdaad wat wij noemen de tegenwoordige waarheid. Elke Jood zou toch gevoelig moeten zijn voor dit soort argumentatie. Dat steeds opnieuw de Bijbel door diezelfde dingen plaatsvinden. Het zijn er maar een paar die ik noem, omdat het bekende geschiedenis zijn. Maar het komt veel vaker voor. Nou, hoe dat ook zij, Elia bad dat het niet zou regenen. Wij lezen in 1 Koningen 17 niet hoe lang dat duurde. En in de volgende hoofdstukken trouwens ook niet. Maar het is natuurlijk wel leuk om te lezen dat de Heer zegt het was 3,5 jaar. Want dat staat in Lucas 4 vers 25. Hè? Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was. Hoe hij dat wist, weet ik niet. Nou ja, het schijnt dat in de geschiedschrijving buiten de Bijbel om, dus in de Joodse traditie zal ik maar zeggen, bekend was. En daar wordt het uit overgenomen. Het schijnt dus inderdaad juist te zijn. Dat niet alleen, want we vinden het nog een keer vermeld. Namelijk in Jacobus 5, meen ik. Hè? Een van Jacobus. Ja. Jacobus 5, ja, vers 17. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Inderdaad. Eigenaardig is natuurlijk dat wij de 3,5 jaren waarin het niet regende, natuurlijk rechtstreeks in verband brengen met de 3,5 jaren van de grote verdrukking. 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. En dat is ook wel terecht, maar dat is niet de enige toepassing. Het is terecht, want het blijkt dat die situatie van die grote verdrukking in de Joodse staten rondom Jeruzalem inderdaad natuurlijk letterlijk 3,5 jaar duurt, omdat de profeten dat nu eenmaal zeggen. Maar verder komen ook de omstandigheden met elkaar overeen. Immers, Ik hoop maar dat u de profeten een beetje kent. Immers, er wordt gezegd dat voordat het zover is, voordat die grote verdrukking uitbreekt, kortom, er wordt gezegd dat in de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël, dat in die eerste 3,5 jaar er gepredikt wordt aan het volk in het land, en met name in Jeruzalem, want daar in de eerste plaats. Maar in die prediking wordt men weliswaar opgeroepen tot geloof uiteraard in de Heer Jezus. Maar de consequentie daarvan zou dan toch moeten zijn, want het wordt kennelijk ook gepredikt, dat men het land zou moeten verlaten. Uitgaan namelijk, zou men moeten, buiten de legerplaats. Op dat moment zelf is het dus nog water, daar zal ik maar zeggen, regent het nog, maar bedoeld overdrachtelijk. Wordt het woord, wordt het evangelie, wordt de zaligheid gepredikt. Maar wij leren uit de profetieën, met name uit Matthäus 24 trouwens, dat als eenmaal het midden van die 70ste week is aangebroken en dus die laatste 3,5 jaar beginnen, dat het laatste moment is waarop men het land kan ontvluchten en vervolgens breekt die 3,5-jarige grote verdrukking over het volk aan, 3,5 jaren, waarin aan het volk in het land en in de stad absoluut niet gepredikt wordt en waarin in principe ook helemaal geen ontkoming is. Men kan het land trouwens ook niet uit verder. Daar heerst de dood, daar komt het op neer. Dat wil niet zeggen dat men dan niet tot geloof kan komen. Dat kan natuurlijk wel, maar dan op grond van de prediking die er eerder geweest is. En die men eerder gehoord heeft. Maar in ieder geval, die situatie komt overeen met de situatie zoals wij die kennen in onze bedeling. Op risico dat u me niet begrijpt, maar het is onmogelijk tot geloof te komen voor een Jood en toch Jood te blijven. Ja, dat is nou eenmaal zo. In godsdienstig opzicht gaat dat al helemaal niet. Uiteraard niet, want het verdraagt elkaar niet. Het jodendom wordt geacht deel uit te maken van het oude verbond, min of meer. En als men tot geloof komt, dan wordt men geplaatst onder het nieuwe verbond. Dat verdraagt elkaar dus niet. En in de praktijk is het dus zo dat als een jood werkelijk tot geloof komt in de Heer Jezus als de Messias, dan zal hij ongetwijfeld ogenblikkelijk uit de synagoge geworpen worden en vermoedelijk ook door de rest van de orthodoxe familie verstoten worden. Dat is wat vandaag gebeurt. Maar ook in ander opzicht geldt dat. Want hoe dat ook zij, de schrift leert dat de zaligheid van de Joden is weggenomen. Dat een Jood niettemin tot geloof kan komen, is dan ook niet omdat hij als Jood gerekend wordt, want dan zou hij helemaal niet kunnen zalig worden. Maar is omdat hij tot de heidenen gerekend wordt. Dat hij verstrooid is door de Heer zelf in het verleden enzovoorts. En hij wordt inderdaad gelijkgesteld met de heidenen. Hetgeen trouwens niet wegneemt dat het evangelie niettemin in de eerste plaats gepredikt wordt aan en zelfs ook door heidenen. En als een Jood tot geloof wil komen in de Heer Jezus Christus, dan maakt hij deel uit daarmee van die gemeente uit in de eerste plaats gewoon het algemeen de heidenen. Dat is het verhaal. Want binnen het volk als zodanig, binnen het Joodse volk, binnen de onderscheiding en grenzen van het Joodse volk, is dat feitelijk onmogelijk. Ook naar Bijbels beginsel. En voor zover God Joden kent, kent hij alleen diegenen die besneden zijn met een besnijdenis die niet met handen geschiet, zegt de Romeinen in de eerste plaats en vervolgens ook Colossenzen. Dus inderdaad, buitenslands, in Joodse ogen is Jezus dan ook zo'n beetje de Messias van de heidenen, maar niet van de Joden. En men heeft daar tot op zekere hoogte gelijk in, uiteraard. Ik zeg tot op zekere hoogte, want de Heer zelf is natuurlijk een Jood van geboorte en blijft dat uiteraard ook. Maar dat zal zijn uitwerking hebben pas in de toekomst. Onze dagen zijn dagen van een omtrekkende beweging, waarbij de zaligheid als het ware om Israël heen gaat, zoals ooit Israël om Edom heen moest reizen, om maar eens wat te noemen. En zoals Israël ooit om het land van de Filistijnen heen moest reizen, toen het onderweg ging naar Canaan enzovoorts. Het is altijd die omweg die gemaakt wordt. En dat is in onze dagen ook zo. De zaligheid is van de Joden weggenomen, gaat daar nu omheen. Komt daar in de toekomst wel weer terecht. Daar gaat het niet om. Maar in onze dagen gaat het er omheen. En de dagen van die grote verdrukking over het Joodse volk in de tweede helft van de 70ste week van Daniël staan dan ook model voor de hele situatie in onze tegenwoordige bedeling. Dat is het hele verhaal. En het is een prachtige illustratie, vind ik, van wat ik zo vaak naar voren breng. Dat namelijk de gemeentelijke waarheid, of in het algemeen de waarheden omtrent onze bedeling, eigenlijk rechtstreeks ontleend worden aan de profetieën die van oorsprong en ook rechtstreeks van toepassing zijn op het Joodse volk. Is daarvan afgeleid. En de 3,5 jaar van grote verdrukking, waarin Israël dus niet tot geloof zou komen, beter waarin het Joodse volk niet tot geloof zou komen, want de 70ste week van Daniël wordt nou eenmaal alleen geteld in verband met het Joodse volk, volgens Daniël 9. Ja, die 3,5 jaar van verdrukking, waarin het Joodse volk als volk niet tot geloof zou komen, stond van tevoren vast, en waarin het verdrukt zou worden, die 3,5 jaren zijn een uitbeelding van onze bedeling, waarin inderdaad het Joodse volk niet tot geloof zal komen, waarbij de zaligheid zelfs van de Joden is weggenomen, en waarbij in het algemeen de tijd ook gekenmerkt wordt door Jodenvervolging. Merkwaardig genoeg. Niettemin, onze dagen zijn niet de dagen van de grote verdrukking, maar het is wel zo dat onze dagen overeenkomen of we ontleend kunnen worden, of beschreven worden aan en door de profetieën over de 70ste week van Daniël, over de tweede helft van de 70ste week van Daniël dus. En wat aan de ene kant dus slaat op de 3,5 jaar van verdrukking, slaat aan de andere kant op onze tegenwoordige verdeling. Ja, ik sta te denken, zal ik nou op geschiedenis van Jozef ingaan? Want daar komt dat ook voor, hè? Dat kent u toch, hè? Nee? Dus ik zal het eens proberen, zo uit het hoofd dan, hè? Als Jozef in Egypte terechtkomt en verhoogd wordt, dan moet hij die dromen verklaren. Nou, van dromen hebben, zeg ik altijd, gaat altijd over onze bedeling. Op een of andere wijze, hè? Als iemand Jozef heet, droomt hij ook altijd, hè? Nee, wie was de eerste in het Oude Testament die droomde? Oké, wie was de eerste die in het Nieuwe Testament die droomde? The same, hè? Dat is hetzelfde. Jozef, de meeste dromen. Of hij het uitgevonden heeft. En altijd dubbel. Hè? Ja, in het Nieuwe Testament ook. Lees het maar na. Bij de Jozef in Egypte enzovoorts. Nou goed, daar ga ik maar niet, nou even niet op in. Maar als Jozef dan die dromen verklaart enzovoort. U kent toch die dromen? Heel in het kort, hè? Heel in het kort. 7 vette koeien en 7 magere koeien komen. Hè? Nou, nee, de dromen, ja, het waren dromen van Farao, maar het zijn de dromen die Jozef verklaarde. Dus daarom noem ik het dromen van Jozef. Hè? Nee, Jozef droomde eerder al. Hè? Maar deze dromen verklaarde, trouwens, hij had al eerder dromen verklaard. In de gevangenis ook al. Dus het blijft zich herhalen. Maar goed, er komen uit de Nijl 7 vette koeien, daarna 7 magere koeien. De magere koeien eten de vette koeien op. Dat kan helemaal niet, maar in een droom kan alles. Dus de magere koeien eten de vette koeien op, slager. En de magere koeien worden daar niet vetter van. Dat is al helemaal vreemd. Toch? En daarna krijgen we nog zo'n droom, 7 vette aren, 7 magere aren. De 7 magere aren eten de 7 vette aren op. En de 7 magere worden daar niet vetter van. En de verklaring van de droom, ja, is maar één, hè. De verklaring van beide dromen, het zijn 2 dromen, maar het is maar 1 verklaring. De verklaring die gegeven wordt is, er zullen 7 vette jaren komen voor Egypte, 7 jaren van overvloed dus. En daarna 7 magere jaren. Ja. Maar nou, dan zeggen we, oh ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Goed, duidelijk allemaal. Hè? Ja, maar nu even een keer verder. Hè. Wat betekent het dan dat de 7 magere koeien de 7 vette opeten? Dat betekent dat de opbrengst van de 7 jaar, van die overvloed, later opgegeten wordt in die 7 magere jaren. Maar wat betekent dan dat de 7 magere jaren daar niet vetter van worden? Want daar wordt het toch netjes verdeeld. De opbrengst van de eerste 7 jaar wordt uitgestreken over het totale 14 jaar. En is alles een beetje glad, lijkt mij.
Dezelfde periode natuurlijk.
Ja, dat is een heel eigenaardig verschijnsel. Nee, kom maar zo over. Kom maar zo over ook, hè. Want er is nog wat aan de hand. Wij nemen soms de hele geschiedenis van Jozef in één geheel. Nou ja, één geheel. Eigenlijk vanaf zijn verhoging maar, hoor. Maar goed. Maar we nemen het in één geheel en stellen vast dat Vanaf zijn verhoging passeren de 7 vette jaren en 7 magere jaren en daarna leeft hij nog 66 jaar. En dan stellen we altijd vast dat dat dubbele cijfers zijn. Wat trouwens bij andere gelegenheden in Egypte ook altijd zo is. Alles in Egypte is dubbel. Zijn dubbele cijfers. En wanneer we ze netjes halveren, dan zijn het 3,5 jaar en 3,5 jaar en 33 jaar. En dan hebben we precies het schema van de zesde bedeling. Namelijk 3,5 jaar voor de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dan 3,5 magere jaren blijven het dan. 3,5 jaren voor de grote verdrukking. En daarna nog 33 jaren van grote verdrukking die dan nog verder zullen verlopen. Dat klopt allemaal precies. Met andere woorden, wij brengen het verhaal van die 7 vette en 7 magere koeien terug tot een verhaal van 3,5 en 3,5. En passen het toe op de 70ste week van Daniël. En daar gaat niks vanaf. Ik geloof dat het zo is. Maar, als wij niet de hele geschiedenis in grote lijn nemen, maar nou even inzoomen, u weet het, dan vallen hele stukken weg, hè, dat weet u, hè? Dan neem je een stuk eruit en dan bekijk je dat als zodanig, hè? Zonder de rest van de geschiedenis. Dan zal blijken dat de hele geschiedenis van Jozef weliswaar gelegd kan worden over de heilsgeschiedenis, de komst van Christus, zijn verwerping, daarna de tegenwoordige bedeling, Jozef in de gevangenis, dat kent u waarschijnlijk wel, en daarna zijn verhoging enzovoort, en dan de 70ste week van Daniël, 33 jaar en dat soort dingen, dan nemen we hem in zijn geheel. Maar als we hem inzoomen en de stukken, de hoofdstukken, de delen van de geschiedenis apart nemen, en het valt mooi uiteen in allemaal delen hoor, aparte hoofdstukken enzovoort, dan zal blijken dat al die hoofdstukken stuk voor stuk spreken over onze tegenwoordige bedeling. Met andere woorden, de waarheid die erin naar voren gebracht wordt, wordt steeds opnieuw herhaald en van een andere kant belicht. Ik kan het nou moeilijk allemaal gaan demonstreren. Maar dan neem ik maar weer even die 7 en 7, ofwel de 3,5 en 3,5. De gedachte is namelijk dat inderdaad in onze dagen, die gekenmerkt worden door een 2. Alle tweetjes in de Bijbel hebben verband met onze bedeling van de periode van het verborgen koninkrijk van 2000 jaar. Dan wel de periode van de roeping van de gemeente met zijn dubbele deel, zijn eerste geboorterecht enzovoorts. Kortom, heel de geschiedenis van Egypte is alles dubbel, maar dat komt omdat het spreekt over onze bedeling. Kortom, als we die 7 en 7 delen door 2 en terugbrengen tot 3,5 en 3,5. En we zijn nu wellicht in staat om even niet aan tijdrekening te denken, maar alleen aan wat die dingen zelf voorstellen. Dan is het niet zo moeilijk wat de 7 vette koeien eigenlijk zijn. Want dan zijn de 7 vette koeien eigenlijk gewoon een beeld van het Joodse volk. Die zijn rijk geworden. Je weet het toch, Jeshurun, Israël, in ieder geval het Joodse volk, was vet geworden enzovoorts. De Heer had hen gezegend, had alles gegeven. Lees maar trouwens na wat de Heer al wel aan hen gegeven had in Romeinen. Hun waren de beloften, hun waren de verbonden enzovoorts. De aanstelling tot zonen en weet ik veel. Heel rijk, weet zo gauw het mijn hoofd niet, wat er allemaal van gezegd wordt. Dat is een volk wat rijk was en aan wat het ontvangen had. En zo wordt het ook beschreven, zo beschouwde het zichzelf ook enzovoorts. En maar daarna kwamen de magere koeien. Nou, hou ik het voor het gemak eerst maar even op de heidenen. Het is niet helemaal eerlijk, maar voor het gemak hou ik het eerst maar even op. Dat zijn de heidenen aan wie inderdaad de zaligheid van de Joden gezonden wordt. En die deel krijgen aan de zaligheid die aan Israël behoort, aan de Joden behoort bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar de heidenen worden daar helemaal niet vetter van. Waarom niet? Omdat hun zaligheid heel ergens anders gelegen is. Namelijk niet hier, maar boven. De heidenen zijn net zo mager gebleven als dat ze altijd al waren, hoewel de zaligheid van het Joodse volk is weggenomen en naar de heidenen gezonden. Maar de positie van het Joodse volk werd niet door de heidenen vervolgens ingenomen. En zelfs ook niet door de gemeente. Kortom, die volkeren bleven net zo armoedig enzovoorts als ze altijd al geweest zijn. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat die 3,5 magere jaren, en dus die 7 magere koeien, of hoe je het allemaal maar zegt, hè, het magere deel, dat spreekt inderdaad over onze dagen, waarin de zaligheid van de Joden gegaan is, in het algemeen naar de heidenen, zonder dat die heidenen er beter van worden. En dan heb ik een mooi verband gelegd Want daarmee heb ik weer een verband gelegd tussen aan de ene kant de grote verdrukking van 3,5 jaar voor het Joodse volk. En aan de andere kant de hele huidige bedeling, de hele tijd waarin wij leven. Waarin inderdaad het Joodse volk verdrukt wordt en hun zaligheid is weggenomen. En waarin het Joodse volk als zodanig, als volk dus, niet kan zalig worden. Je kan het in de verdrukking niet, kan het in onze dagen ook niet. Het komt gewoon met elkaar overeen. En dan die drie, hoe moet ik dan die 3,5 toepassen? Wel heel eenvoudig. 3,5 staat namelijk, laat ik het anders zeggen. Normaal zou het gaan om een 7, dat is het nieuwe verband. Dat is de rust, de beloofde rust, 7. En als er sprake van is van dat die 7 verdeeld wordt in 2 × 3,5... wil zeggen dat die rust inderdaad op 2 verschillende wijzen wordt toegepast. Namelijk, laat ik het anders zeggen dan als een 7 dan staat voor de rust, namelijk het nieuwe verbond, dan moet ik zeggen dat het nieuwe verbond en dus ook die rust tweeledig wordt toegepast. 1 keer in verband met de hemelse dingen en 1 keer in verband met de aardse dingen. Dan heb je hem ook dubbel. Nog mooier voorbeeld vind ik trouwens, wanneer we het getal even met 100 vermenigvuldigen, dan wordt het 700 gedeeld door 2 × 350, gedeeld door 2, hè, dan heb je dus 2 × 350. Wel, een beetje eenhoorn, nou ja, een beetje, eenhoorn staat er in de Statenvertaling, een beetje os, koe, stier, stier, heeft inderdaad 2 horens. En een hoorn levert de getalswaarde op van 350, maar die heeft er 2. Dus is het toch 700. En hoorn staat voor koningschap, macht, koninkrijk enzovoort. Spreekt gewoon over het nieuwe verbond. Het heet trouwens een hoorn des heils bij gelegenheid. Hè? De hoorn der zaligheid. Maar het zijn er 2. Een linkse en een rechtse. En elk is 350. Kortom, als die zaligheid aanbreekt, als het nieuwe verbond aanbreekt, blijkt die inderdaad 2 aspecten te hebben. In de praktijk zeggen we een linkse en een rechtse. Je kunt ook zeggen een hemelse en een aardse. Want dat is het ook nog zo. Kunnen zeggen verborgen koninkrijk en geopenbaard koninkrijk enzovoorts. En nou even nog iets smaller, want ik kan er ook niks in doen dat het zo is. Nou, nog even iets smaller. Ik zei, het gaat naar de heidenen, daar neem ik ook geen woord van terug. De zaligheid gaat naar de heidenen. Maar neem niet weg dat de 7 vette koeien waren en de 7 magere waren net zo goed koeien. Ja goed, en als de 7, dan gaat met mijn oude vraagstelling, ik weet er nog nooit een ander antwoord op. Als die 7 vette koeien bij die gelegenheid dan een beeld zijn van het Joodse volk, dan gaan we weer, dan zijn de 7 magere koeien een beeld van de heidenen, maar het zijn toch koeien, een beetje meer overeenkomst moet er eigenlijk zijn. Dus zeggen wij het anders, als de 7 vette koeien een beeld zijn van de 2 stammen van Israël, dan zijn de 7 magere koeien... juist, een beeld van de 10 stammen van Israël. En dan gaan we weer verder. De 2 stammen waren vet, waren verrijkt geworden. Hun waren de belofte gedaan. Ze waren de dragers niet alleen van het woord van God, maar ook van de beloften die gedaan waren. En zo, ze waren vet, maar ze wezen het af. En vervolgens werden ze dus opgegeten door... Nou ging de zaligheid naar de 10 stammen. Zijn die er vet van geworden? Het antwoord is nee. Want het is met de 10 stammen net ook niet goed gegaan. In het algemeen niet tenminste. Want waar het om gaat is dat die vettigheid en uitbeelding is inderdaad dan van de geestelijke zegeningen. Zegeningen van het nieuwe verbond, maar op een veel hoger niveau. Daar kun je op aarde verder helemaal niks van zien. Er blijven net zulke scharminkels als het altijd waren. Dus zo zit het verhaal eigenlijk. En nou nog even, nou ik toch bezig ben, ik noemde het voorbeeld van 2 hoorns en van de os. Die os die heet in de Statenvertaling helaas een eenhoorn, wat een beetje dwaas is, want er staat meteen bij, dat Jozef, staat van Jozef dat hij is als een eenhoorn, heeft de kracht van een eenhoorn en zijn hoornen zijn Efraïm en Manasse staat er dan. En dat is heel eigenaardig. Daar blijkt in ieder geval uit dat de vertaling met eenhoorn volstrekt onjuist is. Want een eenhoorn met 2 hoorns bestaat uiteraard niet. Een eenhoorn trouwens ook niet. Maar met 2 hoorns helemaal niet. Maar die kracht van die eenhoorn, van die os dus, want dat is het, die oeros, die grote stier, die wilde grote stier. Die kracht daarvan bestaat uit 2 hoorns, namelijk Efraïm en Manasse. En dan heb je ze precies bij elkaar. Het punt is, en dan geef ik even wat typologie zonder dat ik er nu wat dieper op inga. Maar het punt is dat Jozef en al wat daarmee samenhangt rechtstreeks spreekt over de roeping van de gemeente in onze dagen. En als er staat, deze niet de zoon van Jozef, is het de verwijzing naar niet de bekering van Israël, want dat zou ook inderdaad niet gebeuren. Maar wel de roeping van de gemeente in onze dagen, waarbij opgemerkt moet worden, maar dat heb ik net al gezegd, dat die gemeente dan weer hoofdzakelijk uit die 10 stammen voortkomt, maar dat doet er nou even niet toe. Maar de horens van Jozef, de horens van die eenhoorn, zijn dus een uitdrukking van wat de gemeente eigenlijk is. De twee horens van die os, van die oeros, zijn dus een uitbeelding van de gemeente. Daar is niks verkeerds mee, want twee bij elkaar spreekt altijd over dat eerstgeboorterecht. En Jozef was de eerstgeborene, maar zijn horens zijn Efraïm en Manasse. En de aardigheid daarvan is dat Efraïm, die de jongere was, eerst genoemd wordt. En Efraïm betekent een dubbele vrucht, zodat je hem altijd weer door twee moet delen, weet je wel, in Egypte. Maar dubbele vrucht. Zonder meer een type van de gemeente uit onze dagen. En beter nog, het is een type eigenlijk van de eerstgeborenen onder Israël. Brengt ons recht terecht bij de 10 stammen van Israël, die immers door het leven gingen onder de naam van Efraïm, de naam van Jozef of de naam van Efraïm. Maar aan de andere kant heb je Manasse. En de naam van Manasse is al heel eenvoudig. De naam van Manasse is namelijk eigenlijk terug te brengen, de Bijbel doet dat namelijk bij gelegenheid ook, de naam is terug te brengen tot de naam Mozes. Het is eigenlijk de naam Moshe, Mozes, met een noen, een 50 erbij in. Ja, Moshe, heet die. Ja, Moshe, Mozes. Kortom, als ik het nou vlug vertel, Efraïm staat voor de gelovigen uit de 10 stammen. En als Manasse ernaast staat, staat die voor de gelovigen uit de 2 stammen. En die twee worden inderdaad, ook in de profetie van Jacob al over die twee zonen, omgekeerd. Want hoewel wij denken dat het eerst gaat om de gelovigen uit de Joden en daarna om de anderen, zegt Jacob, nee, die handen moeten gekruist zijn. Het is eerst Efraïm, dan Manasse. Samen drukken ze uit wat de gemeente is. Maar in die volgorde drukken ze uit, eerst Efraïm, eerst dus primair de gelovigen uit 10 stammen van Israël. En daarna pas de gelovigen uit de 2 stammen van Israël. Een volgorde die trouwens in het Nieuwe Testament ook inderdaad wordt ingevoerd. We vinden het daar ook inderdaad terug. Hoe dan ook, die hele situatie van dat men het land uit moet, in Egypte komt, dat men bij Jozef terechtkomt, enzovoorts. Al die dingen spreken over hoe de zaligheid, de prediking, het woord, of hoe het maar heten mag, wordt weggenomen van het Joodse volk, wat we gewoonlijk maar Israël noemen, maar wordt weggenomen van het Joodse volk en dan naar het buitenland gaat, maar het zal blijken dat in het buitenland die zaligheid dan inderdaad terechtkomt bij het andere deel van Israël. Dat wil zeggen, van de 2 weg en naar de 10. En daaruit in de eerste plaats komt de gemeente tot stand. Dat is de gedachte waar het steeds om gaat. Ik kan het natuurlijk wel ook wel omzeilen en gewoon die dingen niet vertellen. Maar dan kan ik geen recht doen aan de details van de geschiedenis hier. Per slotverrekening, Elia wordt hier inderdaad naar het buitenland gezonden, uit Israël weg. Maar hij vindt daar in het buitenland een vrouw. Nou, ongeacht waar het over gaat, een vrouw in de Bijbel, waar is die een beeld van? Zoal, want het kan natuurlijk meer zijn, maar in de eerste plaats altijd Israël. Altijd zo, altijd Israël. Dat kan niet missen. Maar dan nou een vrouw die buiten het land woont, die geen deel heeft aan het burgerschap Israëls, om dan maar eens een Nieuw Testamentische term te gebruiken. Wie is dat dan? De gemeente. Wie is dan die zoon die ze heeft?
Nee, is andersom, ja.
Daar blijf je dus niks anders over dan te concluderen, ze heeft een zoon. Die is een beeld van de gemeente, dat kan niet missen, de mannelijke zoon. Die in de opperzaal, de opperkamer gelegd wordt en daar tot leven komt en dat soort dingen weer. Natuurlijk, dat is de gemeente, maar wie is dan die moeder? Dat moet dus een Israël zijn buiten de Israëlitische gemeenschap. Buiten het land. Vreemd van het burgerschap Israëls, maar toch Israël. Bestaat dat?
Ja, het antwoord is, ja, dat bestaat. 10 stammen. Dat kan niet missen. Als je er nou niks voor in kunt, konden vullen, dan... Hè? Nou zeggen, nou laat het maar vergeten. Maar daar kan je wel wat voor invullen, natuurlijk wel. En dat is waar het om gaat. En hetzelfde verhaal doet zich voor natuurlijk bij de geschiedenis van de Aman. Die ene. Bovendien, het was er niet zomaar een vrouw. Er staat ook uitdrukkelijk in vers 9... Maak u opgaan naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Woon, blijven, hè. Dan moest u daar vestigen eigenlijk. Woon al daar. Zie ik, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. De Heer zelf had gezorgd dat die vrouw daar was. Hij had haar daar besteld. Om het met andere woorden te zeggen. Gesteld dus, maar goed. Nou, dat is precies het verhaal van wat er met 10 stammen van Israël gebeurd is. Die zijn inderdaad opzij gezet, veiliggesteld, aan Israël onttrokken min of meer. En ergens anders geplaatst waar het veilig zou zijn. Zodat als er in het bekende Israël en dus in het Joodse volk problemen zouden ontstaan. Als men daar de zaligheid niet zou willen, in het erkende Israël, dan was er altijd nog een alternatief. Namelijk bij een volk wat oorspronkelijk wel degelijk Israël is. Maar wat al sinds mensenheugenis overigens tot de heidenen gerekend wordt. Vandaar dat ik al zeg, gaat over de heidenen. Maar als ik zeg, die vrouw is een beeld van de heidenen tot wie het evangelie gaat, dan is de volgende vraag weer, maar wie is haar buurvrouw dan? En al die andere mensen die in Sarfat en Sidon enzovoorts wonen, dus daar kom je toch niet mee uit. Want dat zijn de heidenen namelijk. Maar hier gaat het in het bijzonder om één categorie, één groep uit die heidenen. En dat is inderdaad wat deze vrouw voorstelt. En wat, dat is ook inderdaad wat Naaman uiteindelijk voorstelt. Maar dat is weer een andere geschiedenis. Hoe dan ook, die geschiedenis buiten het land loopt inderdaad via die vrouw en daarna weer terug. En dat is niet de enige keer, want daarna hebben we nog een gelijksoortige geschiedenis in verband met Elisa. Tot 2 maal toe. Ook namelijk een vermenigvuldiging van olie. Ook die zoon die opgewekt wordt enzovoorts. En wat betreft die vrouw die in het buitenland is, vinden we er nog een die er meteen naast geplaatst zou moeten worden. En dat is die uit Samaria. Maar daar kom ik wellicht nog op terug. Na de pauze. Dan zullen wij proberen de draad weer op te pakken. Van de geschiedenis zelf, namelijk in de eerste plaats. Ik liep een beetje te hard van stapel, want ik moet natuurlijk eerst even stilstaan bij Elia, die zelf persoonlijk het land uitgestuurd wordt. Er wordt gezegd in vers 3, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die voor de Jordaan is. Dat wil zeggen dat we het verhaal gewoon snel vertellen. Elia is een beeld van de Heer zelf. En daarmee van de zaligheid uiteraard, want in de praktijk is dat ongeveer hetzelfde. Hij is een beeld van de Heer zelf, die inderdaad nu het land moet verlaten. De gedachte is inderdaad die van Johannes 1, dat de Heer weliswaar kwam tot het zijne, maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. En verder is het de gedachte van heel het Oude Testament, de profetieën die zeggen dat de Heer, de Messias zelfs, zijn aangezicht voor Israël zal verbergen. En dat is wat ook hier staat, hij moet het land dus eigenlijk uit naar het oosten. Dat is eigenaardig. Het oosten is namelijk dat wat eerder komt. Hè? Het oosten is dat wat voor ligt. Ik verwijs meestal voor het gemak even naar Zacharië 14, waar de Olijfberg genoemd wordt. En daarvan staat dat de Olijfberg ligt voor Jeruzalem. En daarna tegen het oosten. En oosten en voor is dus hetzelfde. Dat wat eerder komt. Verder is het natuurlijk ook een terugverwijzing naar de oorsprong der dingen. De verklaring daarvan, typologisch, die kan inderdaad tweeledig zijn en er is ook niks tegen in te brengen. Waar de Heer heen ging nadat hij door de zijnen was afgewezen. Wel, in de eerste plaats natuurlijk gewoon naar waar hij vandaan kwam. Ik citeerde uit Johannes 1, waar dat staat. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar het is hetzelfde Johannes-evangelie, waar steeds opnieuw wordt vastgesteld dat de zoon des mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. Kortom, hij zal terugkeren naar de hemel. Terug naar het oosten betekent dus terug naar de oorsprong, kan dus inderdaad in het verband met de Heer Jezus zijn, terug naar de hemel. Bovendien zit een andere kant aan, want het oosten is dat wat eerder komt. En ik ben net natuurlijk op de dingen vooruitgelopen. Inderdaad, Israël wordt verdeeld in twee delen, maar de vraag is welk deel is ouder? Dat wil zeggen, welk deel komt eerder, welk deel heeft de oudste of de hoogste rechten? En het vragen naar de eerste is hetzelfde in dat verband dan als het vragen naar de eerstgeborene. En welk deel van Israël heeft dan eerstgeboorterecht over het ander? En het antwoord is dan weer, de eerstgeboorterecht is toegezegd aan de 10, niet aan de 2. Dus kan het inderdaad zijn dat we aan de ene kant vaststellen, de Heer trok zich terug uit de 2 stammen van Israël en ging weer naar de hemel. Dat is ook inderdaad waar, dat is gebeurd. Maar neem niet weg dat de Heer ook aankondigde dat hij nog zou gaan naar schapen van een andere stal die zijn stem zouden moeten horen, enzovoorts. Hè? Dat was Johannes 10, dan ben ik toch in Johannes. Zodat ook in Johannes gesproken wordt over dat de Heer weliswaar het Joodse volk zou verlaten, maar ergens anders naartoe zou gaan. Punt 1, naar de hemel, maar er bleef ook een punt 2 over. Ergens anders naartoe, waar gaat hij heen? Sommigen zeiden, hij gaat naar de Grieken. Zou hij wellicht naar de Grieken gaan? Het antwoord daarop zou ook ja geweest kunnen zijn, maar dat ligt ik nou verder niet toe. Maar een ander antwoord is, hij zou gaan naar die andere schapen, van dezelfde soort overigens, dezelfde soort schapen, maar van een andere stal. En dan heb je het weer. Andere schapen, of gelijksoortige schapen, maar dan van een andere stal, gerekend vanuit de 2 stammen van Israël, brengt ons altijd bij 10 stammen van Israël. Er zit niks anders op. Dus als Elia hier weg moet uit Israël naar het oosten, dan is er een dubbele verklaring. De een is, de Heer zou gaan naar de hemel, naar zijn oorsprong, of hij gaat naar degene die oudere rechten hebben, die eigenlijk eerder waren, namelijk naar 10 stammen van Israël. En dat betekent in de praktijk niet dat ik geloof dat de Heer daar rechtstreeks aan verschenen is. Bovendien in de Bijbel staat dat sowieso niet, dus dat kan ik wel vergeten verder. Maar ik geloof wel dat het evangelie, de prediking van het evangelie, wel degelijk daar rechtstreeks naartoe gegaan is. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar nou even verder. Bent u naar het oosten? Leuk hè, toen de Heer bij zijn eerste komst verscheen, toen verdween de Heer zelf naar Egypte. Maar terwijl de Heer naar Egypte verdween, verdwenen enige andere wijzen, want ik beschouw de Heer als inderdaad de wijsheid, hè, de personificatie van de wijsheid, maar toen verdwenen enige andere wijzen naar waar zij vandaan kwamen. En dat bleek ook het oosten te zijn. Precies hetzelfde verhaal. Dus ga weg van hier en wend u naar het oosten. Bij de eerste komst van Christus ging er ook inderdaad wat naar. Letterlijk het oosten. En verberg u, nou dat is natuurlijk de standaard uitdrukking in verband met onze bedeling. Sinds de eerste komst van Christus verbergt hij zich. En wij die in hem leven hebben ontvangen zijn met hem verborgen. De grondgedachte daarvan is, in elk geval buiten het Jodendom. Maar de andere gedachte is die van in de hemel. Want aan de ene kant zijn wij verborgen buiten het Jodendom, aan de andere kant wordt er gezegd dat ons leven met Christus verborgen is bij God. Dat is Colossenzen 3. Beide dingen zijn waar. Het is het oude verhaal ook uit de typologie van de grote verzoendag. Of het leven van de bok wordt gebracht in het heiligdom, of de levende bok wordt gebracht buiten de lege plaatsen in de woestijn. Beide dingen zijn waar en worden in Hebreeën ook toegepast. Of wij zijn in de hemel gezet met Christus, of wij zijn buiten de lege plaats. En letterlijk is het dan buiten Jeruzalem en dus inderdaad het Jodendom. Ga weg van hier, verberg u aan de beek Krit, staat er. En dat is ook weer aardig, want Krit betekent ook zoveel als een afscheiding. Krit is eigenlijk een snede. En dus een splitsing, een splijting. En dat is precies wat in onze bedeling gebeurt. Een splijting, een splitsing. In ieder geval tussen Jood en Heiden. Maar verder kun je natuurlijk zeggen dat het gaat om de splitsing tussen de 2 en de 10 stammen van Israël. Het komt hetzelfde neer. En wat is daar? De beek Krit die voor aan de Jordaan is, daar is dus inderdaad een beek, daar is namelijk water. En daar gaat het om.
En dan staat er dat hij zich daar moet verbergen. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. Oh, de Jordaan heb ik niet genoemd, maar de Jordaan is een beeld van het woord van God, wat uit de hemel nederdaalt. Jordaan komt van Jarat. Dat wil zeggen, dat wat nederdaalt, nederdalen. En water is immers woord, dus de Jordaan beeldt uit hoe het woord van God inderdaad uit de hemel nederdaalt. Zelfs tot in de dood, eventueel. Nee, tot in de Dode Zee. Daar, tot zover loopt de Jordaan immers, mond uit in de Dode Zee, mond uit in de dood dus eigenlijk. Maar de Jordaan is het woord. Daar moet u zich verbergen en dan staat er, het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. En hij ging heen, deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de Bekrit die vooraan de Jordaan is, hetzelfde verhaal dus. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. Dat is heel interessant, want hij krijgt brood en vlees, namelijk gewoon leven, levensmiddelen zeg maar. Maar eigenlijk gewoon leven. En dat is heel gek, omdat een raaf die het brengt, de raaf, het woord voor raaf betekent eigenlijk honger. En meer in het algemeen is de raaf een uitbeelding van de dood. Honger is immers als er geen voedsel is, maar voedsel is leven. En daarmee is honger synoniem met dood. Als er dus honger is, is er geen levensmiddelen, geen kost, zeggen we dan, geen levensmiddelen, dan is het de dood. En raven zijn in het algemeen ook een beeld van de dood en van het verderf. Wij kennen geen raven meer, daarom noemen wij het gewoon een kraaien. En ook een kraai brengen wij in verband met de dood. Ik weet niet of ik dat wel op mag merken, maar ik let nogal eens op, kijk nog eens om me heen onderweg. Maar je hebt een soort kraai die altijd in groepen leeft, in kolonies. Dat zijn dan roeken of kouwen. En ik zou bijna zeggen 10-1 dat je zo'n kolonie aantreft boven een kerkhof. Of vlakbij een kerkhof. Nee, dat meen ik, dat is echt zo. Dat stel ik zelf vast, dat is gewoon zo. Ja, niet altijd natuurlijk, maar laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als ze kunnen kiezen, dan vind je ze inderdaad bij het kerkhof. Er zijn nog een paar verschijnselen, maar die durf ik niet eens in het openbaar te zeggen. Maar het is zonder meer zo dat waar ze verschijnen, hebben ze rechtstreeks van doen met de dood en met verderf. Ja. Ja, dat zegt natuurlijk niet zoveel, want er zijn veel dieren die aas eten, hè? Doen kraaien ook, ja. Ja, kraaien of raven. Ik heb wel eens gemerkt, zijn volgens mij 's morgens de eerste vogels die ook wakker zijn. Dan schuimen ze de wegen af in Nederland om alles wat aangereden is en alles wat dood langs de weg ligt, om dat op te vreten. En soms kosten dat zelf het leven uiteraard, maar zo gaat dat. De dood, ja. Ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, maar een begrafenisondernemer heet in het Nederlands ook gewoonlijk een kraai. En dat is niet alleen vanwege het zwarte pak, maar het is wel een overeenkomst. De kleur zegt ook al wat. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. De kraai staat voor de dood, maar hier is het de dood die leven brengt. Wat het uitbeeldt, heel eenvoudig. Dood en opstanding tegelijkertijd. En in meer het algemeen leven uit de dood natuurlijk. Maar de gedachte is inderdaad dat Elia leven ontvangt, leven heeft. Maar eigenlijk leven uit de dood. Hij is een type van Christus, de opgestane, die leven uit de dood heeft ontvangen. Maar meer dan dat, hij gaat hier buiten Israël. En daarmee is het een uitbeelding van de Heer die in onze dagen dood is voor de wereld, maar niettemin daaruit leven voortbrengt. Ik bedoel precies zoals ik het zeg. Ik bedoel te zeggen, hij is dood voor de wereld, want de wereld heeft hem verworpen. Daarom is de wereld ook dood voor hem. Het werkt altijd naar twee kanten. Hè? Maar juist dat verschijnsel dat de wereld hem verworpen heeft, ligt aan de basis van de roeping van de gemeente tot eeuwig leven en tot een hemelse en eeuwige erfenis. Dat is het verhaal van dat de val van het Joodse volk en het dus eigenlijk ook in het algemeen het ongeloof van de wereld geleid heeft tot de roeping van de gemeente in onze dagen. En hoewel de Heer dan dood is voor de wereld en de wereld dood is voor hem, wordt niettemin uit die dood leven voortgebracht. En bovendien, de Heer kent ons als levenden en wij kennen hem als de levenden. Voor de wereld heeft het geen betekenis, Maar voor de Heer zelf en voor ons uiteraard wel. Leven uit de dood. Dat is waaruit gebeeld wordt. Brood trouwens, wat ze brengen, is in elk geval al een beeld van leven. Het meest bekende Bijbelse beeld van leven. Maar van vlees ook. Vlees wat gegeten wordt in ieder geval. Vlees in die betekenis is in elk geval een beeld van leven. Dat is in eerste plaats omdat de Heer zelf al zei: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft waarlijk leven. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Maar nog afgezien daarvan, dat woord vlees kan ook anders vertaald worden, namelijk gewoon met een boodschap. En dan is het dus een beeld van het woord van God. Vlees is hetzelfde als het woord van God. Een boodschap namelijk. U vindt het misschien niet zo makkelijk terug, maar in Johannes 1 kun je het in één keer lezen. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden. Daar heb je hem, woord en vlees. Dan heb je de boodschap en vlees. Als het Hebreeuws zou zijn, zou je kunnen vertalen met: in het begin was het woord en het woord is boodschap geworden. En die boodschap heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes 1, vers 1 en vers 14. Maar woord en vlees hoort bij elkaar. Het is een boodschap. Dat is niet omdat vlees in het algemeen een boodschap inhoudt, maar het is in het bijzonder, in allereerste plaats waar, omdat vlees dan wordt toegepast op de Heer die in het vlees kwam. Hij die het woord Gods is, de openbaring van de Godheid, verscheen in het vlees en is dus Gods boodschap aan de mens. En is dus ook leven. Dus brood en vlees, beide een beeld van leven. En dan staat er weer zo aardig bij: des morgens en des avonds. Dat is een uitdrukking die we in de Bijbel vaker tegenkomen, des morgens en des avonds. Dat betekent dat op twee totaal verschillende tijdstippen iets gebeurt. In dit geval leven tot stand gebracht wordt. In de praktijk betekent dat het slaat op de twee verschillende tijden waarop het nieuwe verbond aanbreekt. Het is dus weer dezelfde gedachte die uitgedrukt wordt, nu nog smaller. Het is 's morgens eten en 's avonds eten, maar de tijd ertussen is onze tegenwoordige tijd. Dus staat te bedenken ook dat ze gauw zal uitleggen zonder te veel tijd te verliezen. Als je in Daniël 8 leest over avonden morgens, in verband met de ontheiliging van de heilige plaats, dan betekent het ook dat het gaat over twee verschillende tijdstippen, twee verschillende perioden, avond en morgen. Het zijn twee verschillende zaken. Eén keer aan het begin van de dag, één keer aan het einde daarvan. Die dag leven wij in. Het gaat over het begin van deze dag dat leven kwam. Maar ook als het straks donker wordt, aan het einde van de 70ste week, ook dan zal leven gebracht worden. Er zal de geest uitgestort worden enzovoorts. Dus dat is wat voorstelt. De dubbele toepassing, verschillende tijden ook, van een en hetzelfde, namelijk het leven van het nieuwe verbond. Daarna krijgen we een ander verhaal. Dit is eigenlijk al één teken, want je moet het al als een teken beschouwen, dat die raven eten komen brengen. Het eerste teken dus uit de geschiedenis van Elia. Maar daarna hebben we er nog één, en die herhaalt gewoon het voorgaande. Het is steeds een herhaling. Trouwens, er was er nog één voor. De eerste was die van 3,5 jaar droogte. In beeld van onze bedeling. Geen regen voor het natuurlijke Israël. Daarna hebben we die van Elia aan de beek Krit, buitenslands. En daar wordt hij in leven gehouden. In beeld van hoe de zaligheid in onze dagen gegaan is. Buiten het Joodse volk. Naar heidenen dan wel, naar 10 stammen van Israël. Maar nu krijg je nog weer een teken. En het beeld weer volstrekt hetzelfde uit. Ik kan het ook niet helpen. Maar het is zo. En zo gaat dat heel wat geschiedenissen door. Steeds hetzelfde principe herhaald wordt. Het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Dit verhaal begint dus net zo, hè? Dus geen regen. En dan staat er: toen geschiedde het woord des Heren tot hem zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. En dan moet u dus opnieuw weg, of nog verder weg, maar het is natuurlijk hetzelfde verhaal. Hij moet weg. Hij zal alleen nu niet onderhouden worden door de raven, maar door een dame. Een weduwvrouw. Sarfat staat voor zuivering, beproeving eigenlijk. Maar beproeving in de zin van zuivering. U weet toch dat geloof beproefd wordt, zoals goud en zilver gezuiverd wordt. Het wordt namelijk verdrukt. Kortom, Zarfat, van het Hebreeuwse Tsaraf, komt van beproeven, verdrukken, met als doel zuiveren. Daarvan kan ik weer precies hetzelfde zeggen als wat ik daar straks zei over de droogte. Namelijk, het kan slaan op de grote verdrukking. Maar daar hoef je geen type van te hebben. Hè. Die vind je dus eigenlijk niet. Maar het zou kunnen, op de 3,5 jaar van verdrukking, waarin het Joodse volk gezuiverd wordt. Van jaar ook van benauwdheid. En dit woord wordt ook zo vertaald met benauwdheid. De dag der benauwdheid van Jacob, enzovoort. Maar het kan net zo goed worden toegepast. Dus weer op de bedeling waarin wij leven, waarin Israël inderdaad in benauwdheid is. In het algemeen het Joodse volk. Maar het punt is dat dat weer niet past in het verhaal zelf. Want dit is niet in het land, die benauwdheid. Maar dit is een Tsaraf. Sarafat ligt immers in het buitenland. Zodat we inderdaad een fase verder terugkomen. Het gaat namelijk om de beproeving, de verdrukking. Maar daarmee de zuivering, want zo wordt het allemaal vertaald, van inderdaad 10 stammen van Israël. Die in de verstrooiing gebracht zijn. Net als de Joden in onze dagen, alleen de 10 stammen werden al 500 jaar eerder, 600 jaar eerder, 700 jaar eerder. 700 jaar eerder minstens, zal ik dan zo zeggen, in ballingschap gebracht. Afgevoerd vanwege ongeloof. En u weet het, als het Joodse volk ongelovig is en de Heer vindt de tijd gekomen zijn koninkrijk te vestigen, dan brengt hij over Israël die 3,5 jaar, over het Joodse volk, dus 3,5 jaar van die grote verdrukking, waarin zij benauwd zullen hebben, waarin zij verdrukt worden, maar waaruit een gezuiverd volk tevoorschijn zal komen, namelijk het gelovige overblijfsel. Nou, datzelfde principe wordt kennelijk toegepast op de 10 stammen die al veel eerder zijn weggevoerd, maar die onder de heidenen terecht zijn gekomen, door heidenen ook verdrukt werden, anders waren ze trouwens onder die heidenen niet gekomen. Ze werden verdrukt door heidenen en daarna door heidenen weggevoerd. Maar onder die heidenen worden zij kennelijk gezuiverd, want dat is de betekenis van Zarfat. En daarna staat er nog wat bij, dus het is Sarfat bij Sidon, staat er hierbij? Ja, dat staat hier ook bij, net als in Lucas 4, vers 25 en 26. Betekent dat het inderdaad belangrijk is. Nou, Sidon betekent eigenlijk dat het terzijde ligt, aan één kant. En daar hebben we al over gesproken, zojuist. Want als je zo'n os hebt met twee horens, dan heeft hij aan elke kant één hoorn. De ene was van Manasse en zeg maar Mozes, dus er zijn de twee stammen. Want daar slaat het op. En aan die ene, aan die andere kant zal ik dan maar zeggen, is Efraïm. En daar praten we inderdaad over de positie van 10 stammen. Liggen aan de kant. Dat is de betekenis van Sidon, aan de kant liggen. Zelfs wordt het uitgebreid verklaard, vertaald met terzijde een afwachtende houding aannemen. Ik heb het letterlijk uit een woordenboek overgeschreven. Terzijde, dus ergens aan de kant, een afwachtende houding aannemen. Nou, als dat niet de beschrijving is van 10 stammen van Israël, weet ik het niet meer. Want die zijn inderdaad ooit terzijde gelegd. Van Israël als het ware afgezonderd, afgesneden. Krit, hè? Afgesneden. En zij wachten daar, zij hebben daar gewacht op de toekomst. Precies zoals deze vrouw. Bij Zarfat en bij Sidon. Die vrouw was daar, terzijde, was daar geplaatst. God had haar daar gesteld. Geboden, staat er. En die wachten daar inderdaad op. Nou ja, waarop? Ja, de komst van Elia. Maar dat is het verhaal van 10 stammen van Israël, die God aan de kant gezet heeft. En heeft laten wachten, niks verder mee gedaan, want de geschiedenis van Israël is doorgelopen via de geschiedenis van het Joodse volk, de Bijbelse geschiedenis althans. Maar in afwachting van de dingen die komen zouden, nou, wat er gebeurde is dat de lijn ontwikkeling van het Joodse volk inderdaad verkeerd liep, doordat het niet geloofde in de Messias.
En wat er dan gebeurt, is dat de zaligheid inderdaad gezonden wordt naar dat volk wat inderdaad terzijde een afwachtende houding had aangenomen. En wat daar terzijde gesteld was in afwachting van inderdaad de prediking van het evangelie. En ik moet er dan met klem op wijzen dat de prediking van het evangelie een prediking is aan 12 stammen van Israël, niet aan 2. Ja, ja, ook aan de heidenen, dat weet ik. Maar waar gezegd wordt dat het evangelie gepredikt wordt aan Israël, worden expliciet 12 stammen van Israël genoemd. Ik wil even nadenken. Handelingen 25 of 26. Waar Paulus zich verantwoordt voor Festus en Agrippa. Om Agrippa gaat het eigenlijk. En waar, wel, ik wil het maar eens even lezen. Want uit de mond van Paulus is dat natuurlijk helemaal interessant, hè? Paulus voor Felix, Paulus voor Festus. Trouwens ook allemaal typologisch voor onze bedeling. Maar goed, en dan voor Agrippa. En dan spreekt Paul, mag Paulus zich daar verantwoorden. Hij is inmiddels gevangen. Is trouwens al 2 jaar gevangen in Caesarea. En waarbij hij zegt tot Agrippa in vers 6... van Handelingen 26. Nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Dat wil zeggen, Paulus zegt, waar het nou over gaat is niet of die belofte wel geschied is, want daar ben ik het helemaal met de Joden eens. Dat was het probleem niet. De Joden beschuldigden hem immers. En Paulus zegt, nou, over dat die belofte gedaan is, daar zijn we het over eens. Maar het verschil zit er maar in dat ik geloof dat die belofte nu aan ons vervuld is geworden of wordt door de opstanding van Christus. We hadden het trouwens al gezegd in hoofdstuk 13, onder andere. Dus om de hoop der belofte en in de praktijk de vervulling van de belofte die van God tot de Vader geschied is, de belofte, vers 7, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende verhopen te komen. Paulus zegt dus onze 12 geslachten hopen te komen tot die vervulling van de belofte. En het moet duidelijk zijn aan ons dat Paulus hier spreekt over en tot Joden die hem beschuldigen. En de Joden weten heel goed, beter dan wie ook, dat zij niet 12 stammen zijn, maar 2 stammen. Officieel. Maar Paulus zegt tot de welke onze 12 geslachten hopen te komen. En er is wel degelijk een onderscheid wat gemaakt wordt. Een onderscheid tussen 12 geslachten van Israël en de rest van de wereldbevolking uiteraard. Dat kan niet missen. Anders had hij moeten zeggen alle volkeren of Joden en heidenen. Maar hij zegt 12 geslachten. Zodat de beloften inderdaad aan 12 geslachten zijn. De vraag is alleen waar zijn de andere 10? Dat is onze vraag. Paulus wist het kennelijk. Dat moet ook wel, want waarom ook niet? Jacobus, de bekende voorganger in Jeruzalem, wist het ook. Want Jacobus richt zijn brief aan gelovigen, in elk geval, dat blijkt uit de inhoud van de brief, maar niettemin richt hij de brief aan de 12 stammen in de verstrooiing, Jacobus 1 vers 1. Bedenk dan dat die beide figuren, zowel Paulus als Jacobus, deel uitmaken van de gemeente waartoe wij ook behoren. En een prediking hebben die bestemd is voor een gemeente waartoe wij behoren. En beide adresseren zich aan 12 stammen. Het is voor 12 stammen bestemd. Hoewel de 10 niet apart genoemd worden, dat gebeurt nergens. Maar 12, wel degelijk. En dus mag je aannemen dat als het evangelie aan 2 stammen gepredikt is, en die willen niet, dat dan inderdaad het evangelie gaat naar het andere deel van Israël, wat terzijde een afwachtende houding heeft aangenomen. Wat door God achter de hand werd gehouden. En inderdaad, het wordt in 1 Koningen 17 uitgebeeld door deze weduwvrouw, die hout las. Wat een lectuur je tegenwoordig niet hebt, maar... Maar goed, die vrouw zou hem eronder houden, dat wil zeggen, die vrouw zou Elia en daarmee de zaligheid ontvangen. Daar komt het op neer. En van Elia staat dan in vers 10, toen maakte hij zich op, dat wil zeggen hij stond op,
en ging naar Zarfat. Ging dus naar degene die daar beproefd, maar ook gezuiverd worden. En als je nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. Lezen, het woord lezen betekent letterlijk verzamelen, hè? Dat weet je. Hè? En wat wij lezen noemen is officieel ook zo. Namelijk, we lezen de woorden en we halen daaruit wat we hebben willen. Dat is lezen. En je kunt dus van alles lezen. Verzamelen betekent het gewoon, hè. Zo was daar een weduwvrouw, houtlezende, en hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig waters in dit vat dat ik drinken. Dat is precies wat de Heer zelf later ook zei tegen een vrouw. Die kwam niet bij van Sarfat in Sidon, maar er was wel een vrouw die niet hoorde bij het Joodse volk, uitdrukkelijk niet. Maar die de Heer Jezus wel herkende als haar Messias. Ik zal het nog sterker zeggen. Dat was de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. En die herkende de Heer Jezus als de Messias der Samaritanen. Niet als de Messias der Joden, hoewel hij dat was. Maar ze herkende hem als de Messias die door de Samaritanen verwacht werd. En dat is eigenaardig. Dat betekent dus dat er nog een andere groepering was die inderdaad wachtte op de komst van de Messias. Nou, de Samaritanen zijn een wat aparte groep, maar als ik het snel vertel, is het heel eenvoudig. Samaritanen zijn nou eenmaal een uitbeelding van 10 stammen. Al was het maar alleen omdat Samaria de hoofdstad was, ooit, van het 10 stammenrijk. Een 10 stammen die wel Israël zijn, maar niet tot Joden gerekend worden. En het wordt later uitgebeeld in de vorm van Samaria en de Samaritaanse vrouw. Het is niet Joods, maar ze verwachten wel degelijk de Messias. En ze hebben ook inderdaad de boeken van Mozes. Dat weet u wellicht, hè? De heilige schriften van de Samaritanen zijn immers de boeken van Mozes. Die hebben ze wel. En de Samaritanen zijn degene die in het land kwamen te wonen nadat de 10 stammen waren weggevoerd. Dat wil zeggen, 10 stammen waren officieel weg. Maar wat er in het land nog was, dat heet vanaf die tijd Samaritanen. Speelt een belangrijke rol, vooral een profetische, een typologische rol in de geschiedenis tot in het Nieuwe Testament aan toe. Maar ze zijn een uitbeelding van inderdaad het andere deel van Israël. En toen de Heer Jeruzalem en Judea verliet om naar Galilea te gaan, dat is het verhaal, toen zou hij door Samaria gaan. Hij moest zelfs door Samaria gaan, hij had er opdracht toe, net zoals Elia opdracht had om naar Sarfat bij Sidon te gaan enzovoorts. En de Heer ontmoet een vrouw en Elia ontmoet ook een vrouw bij Sarfat bij Sidon. Die vrouw bij Sarfat was een weduwvrouw en de vrouw bij Samaria is, als je het mij vraagt, ook een weduwvrouw. Ik heb altijd geprotesteerd tegen de gedachte dat het een hoer was, want dat kan wel zijn, maar dat staat er dan toch niet. Er staat dat ze 5 mannen gehad had en de man die ze nu had was een man niet. Dat wil zeggen, ze had dus wel een man, maar daar was ze niet mee getrouwd. Werd niet als legaal beschouwd, maar niettemin, er staat niet dat ze overspelig was of zo. Je moet dus gewoon concluderen dat ze bij die vrouw was. Als het 5 mannen gaat, dat kan toch. Ongelukkige mannen, dan denk ik altijd maar. Of juist niet. Maar, nou goed, ja, ik hoor jullie wat denken. Maar, hè? Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is inderdaad een overeenkomst. Elia vraagt aan deze vrouw aan water. De Heer vraagt aan die vrouw aan water. Want de bedoeling was water, namelijk leven. En de bedoeling is natuurlijk eigenlijk het water, het levende water. Het leven namelijk van het nieuwe verbond. Het gaat nog zelfs veel sterker. Er wordt zelfs gezegd: haal mij toch een weinig waters in dit vat dat ik drink. Er wordt speciaal een emmertje nog genoemd. En dat is vermakelijk, want in Johannes 4, bij de Samaritaanse vrouw, wordt ook inderdaad speciaal haar emmertje nog genoemd. Nou ja, beeld van de wet waarschijnlijk. Maar goed, er komt allemaal niet zo geweldig veel van terecht. Bij deze geschiedenis vraagt hij om water. En toen ze heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beetje brood in uw hand. Dat vroeg de Heer weliswaar niet aan de Samaritaanse vrouw. Maar dat kon ook moeilijk, want de discipelen waren zojuist weggezonden om brood te gaan halen. Het was hetzelfde verhaal dus toch. Namelijk, er was geen brood, het moest gehaald worden ergens vandaan. En waar vandaan weten we nu nog niet. In het geval van Johannes 4 niet, De discipelen kwamen uiteindelijk terug natuurlijk. Maar je weet niet waar vandaan. En in dit geval weten we het ook niet. Waar komt dat leven vandaan? Het punt is inderdaad dat dat inderdaad verborgene dingen zijn. De bron van dat leven.